Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in dit programma waar we vandaag verder lezen uit het boek De Dief van Korinthe, een boek geschreven door Tessa Afshar. Indien u graag de vorige aflevering wenst te beluisteren, mag u zeker een kijkje nemen op onze website bij het programma Boekat. Hoofdstuk 5. Na de overvloedige beperkingen van Athene voelde de vrijheid van Korinthe vreemd aan. De jaren van dagen achter elkaar in eenzaamheid opgesloten zitten hadden hun sporen nagelaten. Nu voelde ik me onrustig tussen vreemden en onprettig in grote menigten. Toen we op een dag aanwezig waren op een feest dat een van zijn vrienden gaf, ontdekte vader me verstopt achter de struiken op de binnenplaats. Hij sleepte me achter de groene beschutting vandaan en stelde me voor aan Dianta, een knap schepsel met lange, donkere wimpers en kunstig opgestoken haar. Ik denk dat hij verwachtte dat we onmiddellijk hartsvriendinnen zouden worden. Mijn vader had de gave om met bewonderenswaardig gemak vrienden te maken en begreep niets van de rest van de sterfelijke mensen die hulpeloos in het duister rondtasten, zonder veel succes, hopend op oprechte kameraadschappelijkheid. Ik schraapte mijn keel. De taal van Korinthe was Latijn. Nadat ik jarenlang Grieks had gesproken, voelde mijn overigens zeer correcte Latijn roestig aan. Voorzichtig formuleerde ik: "Je schoenen zijn mooi." Ze staarde me aan alsof ik gek was. Ze was op blote voeten. "Ik zag ze toen we binnenkwamen," verklaarde ik. "Ze zijn stokoud. Ik droeg ze alleen omdat we van mijn vader lopend hierheen moesten. Ons huis staat op het einde van de straat." "Heerlijk, een middag voor een wandeling." "Het is afgrijselijk. We hadden in een stoel moeten arriveren, net als alle andere chique mensen, in plaats van als boeren rond te klossen." Ik krabde naar mijn oor. Wij waren ook lopend gekomen. "Wat is er mis met je haar?" Dianta wees naar mijn schokkend korte kapsel. Een ongelukje." En ik hoorde de stem van mijn moeder in mijn oor. "Ik schaam me voor je." Dianta lachte spottend, alsof ze het net zo duidelijk hoorden als ik. Ik keek wanhopig om me heen, op zoek naar iemand die me uit dit pijnlijk gesprek kon verlossen. Ik zag Theo alleen staan en wenkte hem. "Dit is Theo," zei ik trots, en ik verwachtte dat Dianta onder de indruk zou zijn van zijn knappe uiterlijke en onberispelijke manieren.
"Theo?"
Dianta bestudeerde het gezicht van mijn pleegbroer.
"O ja, ik weet het weer. Jij bent de vondeling."
Het bloed vloog naar mijn wangen. Theo legde een kalmerende hand op mijn schouder. "Dat klopt," zei hij vriendelijk. Ik vergat mijn voornemen om een gunstige indruk te maken. "Hij is mijn broer," siste ik, "en je tenen zijn krom." Ik pakte Theo bij de arm en liep weg. Hij schudde zijn hoofd. "Waarom loog je?"
"Ik loog niet. Haar tenen waren krommer dan de straten van Athene."
"Over dat ik je broer was."
"Je bent mijn broer."
Hij slaakte een zucht. "Je had haar niet moeten uitdagen. Ze heeft heel veel vriendinnen met belangrijke connecties."
"Het kan me niet schelen, al was ze de nicht van Zeus. Ze heeft de tong van een adder."
Later zag ik Dianta fluisteren tegen een groep modieuze jonge vrouwen. Ze keken om en staarden naar me. Toen staken ze hun hoofden weer bij elkaar als een vijfkoppig beest en barsten in lachen uit. Ik antwoordde met een ijzige glimlach, alsof het me niets deed dat ik het mikpunt van hun spot was. Maar van binnen verschrompelde er iets. Mijn moeders dochter hongerde naar vriendschap, hunkerde naar acceptatie. Hun publiekelijke afwijzing deed pijn, als een gebroken bot dat niet gezet was, een kloppende wond die de tijd niet kon helen. Een paar maanden na onze aankomst in Korinthe begon Theo de Paleastra te bezoeken. Een gespecialiseerde school voor atletische training waar jonge mannen de kunst van het worstelen leerden en boksen en andere sporten beoefenden. Als het weer het toeliet, gingen we 's middags naar het braakland achter onze villa en het perceel van onze buren. Theo oefende het worstelen met een van vaders bedienden, een man die vroeger in de arena had gediend, terwijl ik mijn rokken optrok en op blote voeten door het gras rende. Ik hield van hardlopen. Als ik rende, had ik het gevoel dat ik mijn verleden achter me kon laten. Alle gedachten verlieten me, behalve die ene jubelende werkelijkheid. Mijn lichaam kon een hoge vlucht nemen. En ik rende tot mijn kuiten brandden, mijn spieren trilden en verkrampten. Dan drukte ik door de pijn heen en rende tot ik mezelf bijna voelde splijten. Als ik door de lichamelijke marteling heen volhield, ervoer ik een vreemde vervoering. In een sprint kon ik beide mannen verslaan, als ik vanaf de eerste stap in hoge tempo wegstoof. Dit was geen ongewone gebeurtenis. Al vanaf het moment waarop ik 11 werd, versloeg ik jongens bij het hardlopen. Maar als we een langere baan uitzetten, bleek hun uithoudingsvermogen onovertroffen en wonnen ze telkens. Op een middag was Theo's worstelpartner druk met een boodschap en ik nodigde mijn pleegbroer uit voor een wedstrijdje. Ik maakte een vliegende start en won met gemak op de korte afstand. Met mijn handen en mijn blote knieën kwam ik tot stilstand en probeerde meer lucht binnen te halen dan mijn longen konden bevatten. Ik geloof dat je een serieuzere tegenstander moet hebben, zijn lijzige stem boven mijn hoofd. Ik sprong overeind, wankelend in mijn haast. Ik kende die stem. Ik kende dat warme timbre. Justus, onze buurjongen. Toen we kinderen waren, was Justus de beste vriend van mijn broer geweest. Ik was een meisje en destijds te klein, dus was ik zijn aandacht niet waard geweest. Hij had zijn vriendschap met Dionysius onderhouden en hem altijd opgezocht als zijn vader voor zaken naar Athene moest. Maar tegen mij bleef hij afstandelijk. Nu ik in Korinthe woonde en onze villa's slechts gescheiden werden door dit braakliggende stuk land, zag ik hem vaak, want hij was dol op mijn vader en kwam regelmatig bij ons thuis op bezoek. Om de een of andere reden die alleen hij zelf kende, behandelde Justus mij nog steeds met de verdraagzaamheid die men jegens vroegwijze kinderen tentoonspreidt. Hoewel hij 22 was en ik 16, werd ik door de ogen van de wereld gezien als een volwassen vrouw. Hij had geen enkele reden om zo superieur tegen mij te doen.
Je denkt zeker dat jij het beter kunt? Vroeg ik uitdagend. Hij glimlachte. Hij was niet knap in de klassieke zin, zoals Dionysius met zijn fijne gelaatstrekken. Justus had een bonkig gezicht, een goudbruine huid en een kromme neus. Die was ooit gebroken bij een worstelpartij. Als hij lachte, flitsten zijn witte tanden en spleten zijn wangen in twee diepe lijnen. Ik zou het kuiltjes hebben genoemd, maar dat durfde ik niet, zelfs niet in mijn gedachten. Justus had iets wat te hard en te mannelijk was. En om een of andere reden bleek dat vreemde samenraapsel van onvolmaakte trekken juist onweerstaanbaar. En ik was niet het enige meisje dat dat voelde. Justus liet een spoor van zwijmelende vrouwen in zijn kielzog achter. Ik had me vast voorgenomen niet bij dat domme stel te horen. De bescheidenheid verbiedt me op te scheppen. Hij wees naar de boom die Theo en ik als wedstrijdpunt gebruiken. Zullen we? Ik stopte mijn rok hoger in de linten om mijn middel, zo in beslag genomen door de uitdaging, dat ik er me niet om bekommerde hoeveel bloot been ik toonde. Justus grijnsde breed. Theo, wil jij ons de eer aandoen om de winnaar uit te roepen? Voor het geval we gelijk opgaan. Theo stelde zich op bij de boom en gaf het startsein. Ik voelde me zelfzekerd. Mijn voeten vlogen door de lucht. Elke stap kwam met glorieuze precisie neer. Ik rende een volmaakte baan. Tot mijn grote ergernis zag ik Justus een halve pas langs me heen gaan en toen een hele pas. Ik had even tijd nodig om te bevatten dat Justus me ondubbelzinnig had verslagen. Indrukwekkend voor een meisje van jouw leeftijd, zei hij. Hou moed, met de juiste training zul je uiteindelijk verbeteren. Dat weet ik zeker. Het bloed vloog me naar de wangen en ik kon wel vuur spuwen. Hij wees naar mijn benen. Misschien moet je die rok nu maar laten zakken. De steekmuggen komen tevoorschijn. En die zullen wel verleid worden door wat je van jezelf laat zien. Kon ik dieper blozen? Ik was een klont vermiljoen geworden. Mijn ergernis werd nog groter toen Theo naar hem toe kwam lopen. Wil je bij de volgende spelen meedoen aan de wagenrennen? Justus was 3 keer kampioen geworden van de Isthmische Spelen. Hij was omhoog geschoten tot de mate van beroemdheid die gereserveerd is voor weinigen in onze wereld. Zijn vurige rijstijl en kennelijk onverslaanbare reputatie hadden hem in Korinthe tot een legende gemaakt. Theo, wiens grootste ambitie het was om succesvol wagenrenner te worden, adoreerde Justus. Niemand was volmaakt, maar ik vond dat die misplaatste affectie wees op een gevaarlijke zwakheid in Theo's morele ruggengraat. Ik moest er met hem over praten. Voor mij geen rennen meer. Ik ben met pensioen. Vast niet. Er is niemand in Korinthe die jouw plaats kan innemen, zei Theo ontsteld. Justus klopte Theo op de schouder. Mijn vaders gezondheid gaat achteruit. Hij heeft hulp nodig met het bedrijf en ik moet het jeugdige vermaak opzij zetten. Nu is het jouw beurt, Theo. Theo keek beteuterd. Galenos houdt geen renpaarden. Hij zegt dat het een onnodige uitgave is. Hij is een wijs man. Ik zal je een voorstel doen. Waarom kom je me niet helpen de paarden te trainen? De paarden die ik gebruik om mee te oefenen. Ik zal je helpen wanneer ik kan. Als iemand Theo een hond had overhandigd, die elke keer als hij blafte hout in goud kon veranderen, had hij niet blijer kunnen zijn. Hij straalde. Ik schaamde me voor hem. Heb je dat gehoord, Ariadne? Justus gaat me leren racen met strijdwagens. En hij krijgt er gratis een staljongen bij, zei ik. Ik keerde hun de rug toe en liep naar huis. Thuis zat vader met rode wangen van plezier gebogen over een nieuwe brief van Dionysius. Hij was uitgenodigd voor een besloten souper bij Epilates thuis, de man die de leiding heeft over de raad van oudsten in Athene, zei vader. Mijn zoon begeeft zich in de hogere kringen. Mijn broer ook, ik grinnikte. Vader las een ogenblik in stilte verder. Hij doet Theo en jou de groeten, zei hij, en hij las Dionysius' afscheidswoorden hardop voor. Hartelijke groeten en liefst aan mijn zusje, en zeg tegen Theo dat ik er naar verlang om hem te zien. Ik stuur jullie allen mijn innige genegenheid. Wat zou ik graag bij je zijn, mijn lieve vader? Met zorg rolde vader de brief op en bond er een vuurrood lint om. Hij opende een albasten doosje en legde hem bovenop een berg soortgelijke brieven. Hij had ieder stukje correspondentie van Dionysius bewaard en kende de meeste brieven uit zijn hoofd. De brieven van Theo en mij zaten er ook in, maar omdat wij bij hem waren, hoefde hij onze missieven niet opnieuw te lezen, om de pijn van onze afwezigheid te verlichten. En we zijn nog steeds in het programma Boekhad, beste luisteraars van Radio Maria, en we lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe. Hoofdstuk 6. Op een avond kwam mijn vader thuis met nieuws waarvan mijn mond wijd open viel. Ik heb besloten jullie officieel in te schrijven voor de Ithmische Spelen. Ik wilde gaan staan, verloor mijn evenwicht, botste tegen een tafel en viel languit in mijn stoel. De Ithmische Spelen waren een van de vier geliefde Panhellense Spelen en werden door mensen in heel Grecia in ere gehouden. Hoewel ze niet in zulk hoog aanzien stonden als de beroemde Olympische Spelen, namen de Ithmische Spelen een belangrijke plaats in Korinthe. Om het andere voorjaar kwam de wereld bij elkaar om de atletische en muzikale talenten van de jeugd te bewonderen. De vorige keer dat ik probeerde harp te spelen, stopten de eenden met eieren leggen, piepte ik. Alsjeblieft, verneder me niet. Ik wil je niet inschrijven voor de muzische competitie. Ik heb mijn hart gezet op de korte sprint. Als ik niet op een stoel had gezeten, zou ik op de grond zijn beland. Tot verontwaardiging en afgrijzen van behoudende Griekse families was het vrouwen toegestaan om deel te nemen aan enkele atletische spelen in Korinthe. Ze raceten zelfs met strijdwagens, met twee paarden ervoor. Ik kon niet met paarden omgaan, maar ik kon wel hardlopen. De sprint, of stadionloop, kon onder 1 minuut gelopen worden en was een van de evenementen waaraan vrouwen mochten meedoen. Dat kunt u niet menen, zei ik schor. Het idee om voor duizenden mensen een wedstrijd te lopen, terwijl ik nauwelijks een gesprek in het openbaar kon volhouden, leek me bespottelijk. Hij woelde door mijn korte haar. Het zou goed voor je zijn. Ik sloeg een handpalm tegen mijn zwetende voorhoofd. Ik heb een moeder van wie ik amper een voet buiten de deur mag zetten en een vader die er geen been in ziet om me aan een van de Panhellense Spelen te laten meedoen. Hadden de goden me niet één normale ouder kunnen geven? De inwoners van Korinthe houden van hun atleten. Inderdaad, sommige oudere conservatieven griezelen als ze een vrouw zien meedoen aan een hardloopwedstrijd. Maar de jongeren zullen je moed toejuichen. Hij wreef zijn nagel op met een punt van zijn toga. Zeker als je redelijk succes hebt in het stadion. Het zal een goede gelegenheid voor je zijn om een paar vrienden te maken. Dus het debakel met Dianta en haar vriendinnen was hem niet ontgaan. Ik voelde me nog steeds klein als ik hen in gedachten weer sarcastisch hoorde lachen.
Het idee bewonderd te worden door Corinthe en Diantha mijn overwinning in te wrijven, maakte dat ik mijn besluit om te weigeren opnieuw overwoog. Als een succesje, zoals hij opperde, de kans om een paar echte vriendinnen te maken betekende, dan had ik alle redenen om met zijn plan in te stemmen. De zenuwen die mijn buik in een draaikolk veranderde, duwde ik weg en ik concentreerde me op mijn overwinningsdroom. Hardlopen, rennen. Die bleke grieten laten zien wat ik kon. Winnen. De mogelijkheid blies me nieuw leven in. Tot mijn verrukking deed Theo mee aan de wagenrennen. We hadden bijna 2 jaar om ons op de Spelen voor te bereiden. Het leek nog te ver weg om echt te zijn. Een verre droom die ik in mijn achterhoofd kon wegduwen en vergeten. Later die week nodigde onze buurman Servius, Justus' vader, ons uit voor een officieel banket bij hem thuis. Gekleed in onze mooiste tunica's gingen we te voet naar Servius' villa, omdat het onzin was om een rijtuig te nemen voor zo'n klein eindje. Het had het grootste deel van de ochtend geregend en nu was het droog. Maar er hingen nog loodgrijze wolken voor de zon en daardoor zag ik een plas over het hoofd. Ik zakte tot over mijn enkel in de modder, die met een zuigend geluid tussen mijn blote tenen in mijn sandalen doorperste. Vader gaf me een zakdoek. Het was alsof ik een vijver probeerde te drogen met een spons. Zoals de gewoonte was, trok ik mijn sandalen uit toen we aankwamen en een slaaf deed zijn best om mijn voeten te wassen. Maar de zoom van mijn tunica zat hopeloos onder de modder. Om het nog erger te maken, toen ik mijn entree maakte, drong het tot me door dat mijn mooiste tunica er schoffel uitzag, vergeleken met het gezelschap dat zich bij Servius thuis had verzameld. Vrouwen, getooid met kleurrijke sieraden, schitterden in hun kostbare zijden gewaden. Hun hals en armen waren verfraaid met gouden en zilveren kralen die vonkten in het lamplicht. Ze zweefden van het ene groepje naar het andere met een gemak waar ik alleen maar van kon dromen. Dit was een bijeenkomst van mondaine schoonheden. Ik voelde me platvloers in hun gezelschap. Ik hapte naar adem toen ik Diantha en een van haar vriendinnen vlak bij Justus in een hoekje zag staan, met hun hoofd naar hem toegebogen in een houding die intimiteit suggereerde. Servius heette mijn vader welkom met een hoffelijke omhelzing. En je hebt mijn huis verfraaid door de mooie Ariadne mee te brengen, zei hij terwijl hij me liefdevol op de wang kuste. Zijn verschijning gaf me een schok. Ik herinnerde me hem als een robuuste man, lang, gespierd, met een pezige kracht die onverzettelijk leek.
Nu zag hij er hol uit, zo teer, dat ik vreesde dat een sterke windvlaag hem doormidden zou kunnen breken. Justus had verteld dat hij onwel was, maar ik had niet begrepen dat zijn ziekte van zo ernstige aard was. Zijn ziekte had hem kennelijk niet van zijn belangstelling voor zaken beroofd, want hij begon met mijn vader een gesprek over een appelboomgaard die hij wenste aan te kopen. Binnen enkele ogenblikken waren ze weggelopen. Theo liep achter hen aan en ik moest mezelf maar redden. Ik stond alleen en verplaatste mijn gewicht van de ene voet naar de andere. Mijn mond viel open toen Dianta's vriendin naar me toe kwam. Ik zag dat haar ogen net zo violet waren als de tunica die haar spectaculaire welvingen benadrukte. De hoop dat ze me welkom kwam heten, werd snel de bodem ingeslagen. "Dus jij bent dat onbeschamende wicht dat mee wilt doen aan de stadionloop?" zei ze lijzig. "Ik ben het onbeschaamde wicht dat van plan is hem te winnen," zei ik met mijn kin omhoog geheven. Ik had nog liever een spartelende muis ingeslikt dan dat ik haar liet zien hoeveel ontzag ze me inboezemde. Ze trok een wenkbrauw op, de violette ogen vonkten als de amethysten om haar hals. "Bij de hand zeg, voor een meisje dat niets aan schande over Corinthe zal brengen door aan een openbare hardloopwedstrijd mee te doen. Ik voorspel dat ze een nieuwe trend zal inzetten," zei Justus, lijzig achter me. "Alle kleine meisjes zullen er nu van dromen om zich in te schrijven voor de sprint op de Ithmische Spelen. Ariadne zal een mooi schouwspel vertonen." Ik keek met een ruk op en werd nijdig. "Kleine meisjes?" Ik wilde net een scherp antwoord geven toen mijn gezonde verstand het won. Justus had me in het openbaar geprezen en zijn aanzienlijke invloed aangewend om me te verdedigen. Heen en weer geslingerd tussen waardering voor zijn steun en ergernis om zijn spottende compliment, zei ik: "Dank je," maar ik stikte zowat in de woorden. "Mooi, dat is stellig overdreven," zei de vrouw, terwijl ze de zijden plooien om haar borst opnieuw schikte en daarmee aandacht trok voor haar voortreffelijk figuur. "Houd op met dat kind te treiteren, Claudia." Justus trok haar welgevormde arm door de zijne en wandelde weg met zijn zelfvoldane lachende gast, heupwiegende aan zijn zijde. Theo kwam naast me staan. "Ik wilde je net komen redden, maar Justus leek het onder controle te hebben. Het is een beste kerel." Ik stak mijn hand uit naar een groot stuk meloen op een blad en stopte het in mijn mond. We vonden een vrije bank en ik wilde net het hele verhaal uit de doeken doen toen een mager meisje van mijn leeftijd zich naast me liet neerploffen. "Wat is ze gemeen, hè?" "Wie?" zei ik terwijl ik haar verbaasd aankeek. Ze was klein, had een platte borst en droeg een tunica die nog alledaagser was dan de mijne. "Claudia natuurlijk. Ik hoorde wat ze tegen je zei. Ik zweer bij Hera, ze heeft giftanden en klauwen." Ze duwde haar borst vooruit en wapperde met haar wimpers. "Dat is stellig overdreven," bouwde ze haar na. Theo en ik grijnsden. "Luister niet naar haar, Ariadne," zei ze. "Je bent betoverend." Ik zette grote ogen op. "Hoe weet je hoe ik heet?" "Je bent beroemd. Het eerste meisje uit een goede Corinthische familie dat zich inschrijft voor een atletische evenement in de Ithmische Spelen. Mijn vriendinnen popelen om je te ontmoeten." Binnen in me smolt iets een beetje. Iets hards en scherps. Ik ontspande. "Heb je een naam?" zei ik. "Ik ben Claudia, de jongste. Ik heb 4 zussen en die heten allemaal Claudia, ter ere van de familierelatie. De Claudianen waren een machtige familie in Rome, dat het bloed verwant aan notabelen als Caesar Augustus en Tiberius." Ik trok een wenkbrauw op. "Indrukwekkend." "De connectie is niet heel groot. Genoeg om de meisjes in onze familie met de naam op te scheppen. Die Claudia die je ontmoette, is mijn oudste zus.
Nee.
Het is de tragische waarheid. Heb medelijden met me. Ik woon bij die feeks in huis.
Ze boog zich naar me toe. Is er een kans dat je me zou willen leren hardlopen?
Schattend bekeek ik de dunne armen en benen. Ik kan het proberen.
Meer vraag ik niet. Ik probeer te ontdekken waar ik een talent voor heb. Tot nu toe is het me niet gelukt om een instrument te leren bespelen, zoals de fluit en de kitara. Ik ben slecht in weven en alle andere handwerken en ik kan niet schilderen of koken.
Ze telde de onderwerpen af op haar vingers.
Er moet toch iets zijn waarin ik uitblink?
Het was niet verbazingwekkend dat Claudia ook geen talent had voor hardlopen. Maar ik ontdekte één prachtig talent in het magere meisje. Ze was heel goed in ware vriendschap.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering waar we hebben gelezen uit het boek De Dief van Korinthe. Volgende keer lezen we verder uit dit boek. Tot dan!